Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat dit jaar aftredend zijn de broeders J.M.J. Kiewiet en C.A. Kooijman. Beiden zijn herkiesbaar. De kerkraad heeft de volgende tweetallen gesteld voor ouderling. De broeders J.M.J. Kiewiet en M. Talen en voor diaken de broeders M. Bom en C.A. Kooijman. De stemming zal zo de heren wil plaatsvinden op de ledenvergadering die aanstaande dinsdag 8 maart om 19:30 zal worden gehouden. Aanstaande woensdag zal de jaarlijkse biddag plaatsvinden. De diensten zullen beginnen om 14:30 en om 19:00. En in de middagdienst van de biddag zal ook de bediening van de heilige doop aan een van de kinderen van de gemeente plaatsvinden. Vervolgens de tweede huwelijksafkondiging van Pieter Wielhouwer en Trude Kiewiet. Dit huwelijk zal kerkelijk worden bevestigd aanstaande vrijdag 11 maart in een dienst die om 14:30 in ons kerkgebouw zal plaatsvinden, waarvoor u wordt uitgenodigd. En de komende zondag zal, zo de Heere wil, de voorbereiding plaatsvinden voor het te vieren heilig avondmaal, dat de zondag daarop bediend zal worden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 17, het derde en het vierde vers. We willen nu luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19 het vierde vers. Des Heren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. U vindt die deze morgen in het evangelie naar Matteüs, het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 28. We noemen nu Matteüs 16, de versen 13 tot en met 28. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Matteüs 16 vanaf het 13e vers. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden sommigen: Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geen zins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Wij willen vanmorgen vanuit onze catechismus stilstaan bij de bede: U wil geschieden. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in dit gedeelte. Matteüs 16, het 24ste vers. Matteüs 16, vers 24. Waar we het woord van God en de tekst voor deze morgen lezen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En wij lezen ook het onderricht van onze Heidelberger Catechismus bij zondag 50, vraag en antwoord, bij zondag 49, vraag en antwoord 124. Zondag 49, vraag en antwoord 124. Welke is de derde bede? En dan luidt het antwoord: U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Tot zover het woord van onze Heidelberger Catechismus. In ons gebed, gemeente, willen we denken aan de familie Visser van het Korte Weegje. Zuster Visser is gisteren door de dood weggenomen. En wij willen aan deze familie die in rouw verkeert ook in onze gebeden denken. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, gij zijt de hoge en de verhevene. En wij staan of zitten voor uw aangezicht als nietige, zondige mensenkinderen. En wanneer wij vanmorgen een indruk zouden hebben van uw hoogheid en van onze nietigheid en van onze schuld, dan moeten we het belijden dat wij voor u niet kunnen bestaan. Want wanneer zelfs de reine engelen, die geen zonde kennen, hun aangezicht bedekken vanwege de uitstraling van uw heiligheid, en het verhult zingen, heilig, 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 is de Heere der Heerscharen. Hoeveel te meer zouden wij ons in het stof moeten buigen, wanneer we blikken in de oneindige majesteit die gij zijt. Geef dat we daar iets van mogen verstaan vanmorgen, wanneer wij mogen stilstaan bij het allervolmaaktste gebed dat de Heer Jezus Christus zijn kerk op de lippen heeft gelegd. En wanneer wij geroepen worden om na te denken over een bede die wel heel bijzonder tegen onze eigen wil indruist. Uw wil geschieden. Uw wil, waarvan we het zingen, dat die altijd wijs is en goed. Heere, geef dat we dat ook mogen verstaan, dat we uw heilige wil mogen bewonderen en onder uw wil mogen buigen, ook al gaat soms uw wil dwars tegen onze wil in. En al is uw weg soms anders, zo heel anders dan wij wensen. In dit verband denken we heel in het bijzonder aan onze broeder Visser en allen die hem lief zijn. U hebt gisteren zijn geliefde vrouw, zuster Visser, uit dit aardse leven weggenomen. U weet, Heere, wat dat voor hem betekent, nu hij voor de tweede maal weduwnaar geworden is. Wat een verdriet voor hem en voor allen die zich met hem verbonden weten. Heere, wil u zelf de balsem gieten in de wonde die er geslagen is. En deze dagen, waarin zoveel door hem en door al degenen die zich met hen verbonden weten heen zal gaan, wil u hen ondersteunen met kracht van omhoog. En wil u bijzonder ook op de dag van de begrafenis hen alle nabij zijn. En deze roepstem ook heiligen aan de harten, ook aan onze harten. We denken ook aan allen die op andere wijze een moeilijke weg hebben te gaan. Er kunnen er onder ons zijn die nog maar zo kort geleden een verlies geleden hebben. Heere, wil u hen bijzonder gedenken en de ondersteuning van uw genade niet onthouden. Maar we willen ook denken aan hen die ziek zijn. We denken aan onze broeder ouderling Driessen, die gisteren in het ziekenhuis werd opgenomen. Al lange tijd topt hij met zijn gezondheid, maar het is de laatste tijd niet goed. En gisteren moest hij onverwacht toch naar het ziekenhuis. Wil u hem daar gedenken, Heere? Wil u geven dat behandelingen en medicijnen het gewenste resultaat mogen hebben? We dragen hem toch heel in het bijzonder naar het lichaam aan u op. Geef uitkomst en verlichting. Maar wil u bijzonder hem geestelijk nabij zijn, en dat hij het ook in deze weg ervaren mag, dat u van hem afweet, en wil u hem nabij zijn in en om de Heere Jezus Christus. Denk aan hem en aan al de zijnen. We denken aan zuster Vroeg in de Wei, die deze week een ingrijpende operatie onderging. We zeggen uw naam dank dat zij door de operatie heen geholpen mocht worden en herstellende mag zijn. We willen uw naam ook erkennen dat de eerste berichten van de dokter niet ongunstig zijn, en smeken of u ook het onderzoek wat over een enkele week een uitslag zal geven, naar wij hopen, dat ook dat gunstig mag zijn. Heere, we dragen haar en al degenen die haar lief zijn aan u, de Heere, op. We willen ook broeder Steunenberg aan u opdragen, die deze week zal moeten worden opgenomen om een operatie te ondergaan. Heere, wil u hem nabij zijn deze dagen, en bijzonder ook wanneer hij geopereerd zal worden, wil u hem daardoorheen helpen en ook weer herstel geven. Gedenk hem in uw gunst en ontferming. We willen uw naam ook dankzeggen dat broeder Nelis weer zo voorspoedig herstellen mocht, dat hij begin deze week terug mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, dat is uw goedheid, dat hij na de hartinfarct toch weer thuis mag zijn en thuis verder herstellen mag. Wil u hem nabij zijn? Wil u hem gedenken en geven dat het herstel voorspoedig mag verlopen? En bovenal, schenk gij hem uw genade. We willen u namelijk ook dankzeggen dat zuster Peeman weer thuis mocht komen na verscheidene weken in het ziekenhuis te hebben doorgebracht. Heere, wil u ook haar thuis gedenken, verder herstel geven en bovenal, nu de avond van haar leven gekomen is, haar met uw goddelijke gunst en genade omringen, opdat, zoals uw woord dat zegt, het licht mag worden tijdens de avond. Ontferm u over haar naar de grootheid van uw barmhartigheid. Zo leggen we de dingen voor u neer. Er zijn vele dingen, dingen die genoemd zijn. Er zijn ook nog zoveel dingen die niet genoemd zijn en soms ook niet genoemd kunnen worden, maar die aan u, de Heere, zo volmaakt bekend zijn. Heere, wil u, wat ook onze levensweg treft en waar we ook mee worstelen, ons genade geven om die beden te leren verstaan en te leren beoefenen waar het vanmorgen over gaan mag. U wil geschieden, de uwe alleen. En wil u bovenal ook geven, Heere, dat de moeite en de zorgen van het leven, als mede de redenen tot dankzegging en de zegeningen, ons mogen uitdrijven tot u, die toch de levende God zijt. Dat we er iets uit mogen leren. Dat we eruit mogen leren om te wandelen in uw wegen. En dat u door het goddelijke werk van uw genade in ons leven wilt werken met uw geest en met uw woord. Heere, geef deze morgen ook ondersteuning om het woord van u uit te dragen. Wil u onszelf de woorden in de mond leggen en wil u geven dat we ook in onze gedachten niet afgeleid mogen worden, maar het woord mogen verkondigen zoals het alleen naar uw wil verkondigd kan en moet worden. Wees u ook met de gemeente, Heere, geef ons allen oren om te horen en open harten. Wil u daartoe werken met uw woord en geest onder ons. En laat het zo mogen zijn, zowel voor ons zoals we hier zitten voor de kerktelefoon, als ook wanneer we luisteren, zoals we hier zitten in de kerk, als ook wanneer we luisteren naar de kerktelefoon. Dat we gezegend mogen worden door u en dat uw woord zijn kracht mag doen. En wil u ons de genade schenken dat we uit het woord onderwijs mogen ontvangen voor eigen hart en leven. Heere, we smeken dat, niet omdat wij iets verdienen of waard zijn, want aan onze kant is er zoveel dat tegen ons getuigen moet. Wij hebben gezondigd en daarom verdienen we de minste zegen van u niet, maar wil u genade schenken uit het vrije van uw soeverein welbehagen. We vragen dat om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 119, het 17e en het 36e vers. het einde van de prediking, na het amen, zingen wij op Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers. Wanneer wij vanmorgen nadenken, gemeente, over deze bede, uw wil geschieden, dan komt bijna vanzelf die gestalte van de oud-testamentische leider bij uitstek ons voor ogen, Job. De man die alles bezeten had en die binnen enkele uren alles werd afgenomen. En die het toen kon zeggen, en dat was genade, de Heere heeft gegeven. En de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd, Job. Hij mocht op dat moment bukken onder de wil van de Heere. En als u wilt weten wat echt van harte bukken onder de wil van de Heeren betekent, dan is misschien een van de duidelijkste voorbeelden uit de Bijbel juist dat voorbeeld van Job. Hoe is een mens daartoe in staat onder zulke omstandigheden? Om als al je kinderen in een ogenblik sterven, als heel je bezit wordt afgenomen en als je ook nog je gezondheid in enkele ogenblikken verliest, toch God niets verkeerds toe te schrijven, maar te bukken voor de hoge en heilige wil van de Heere, waarvan we zingen dat hij altijd wijs en goed is. Wel, we willen er vanmorgen met de hulp van diezelfde Heere bij stilstaan, als we nadenken over uw wil geschieden. En dan zijn er vanmorgen twee elementen die onze aandacht vragen. Allereerst letten we op de verloochening van de menselijke wil. En in de tweede plaats op de onderwerping aan de goddelijke wil. Dus uw wil geschieden. De verloochening van de menselijke wil. Dat allereerst. Want we lezen in het antwoord op vraag 124. Geef dat wij aan alle mensen onze eigen wil verzaken. En in de tweede plaats de onderwerping aan de goddelijke wil. En uw wil, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Wat bedoelen we met de wil van God? Dat is niet zo eenvoudig om dat in een paar woorden te zeggen. Want wanneer het over God gaat, spreken wij over de goddelijke majesteit, wiens gedachten ons te hoog zijn. En ook wanneer het gaat over de goddelijke wil, gaat het over een diep geheimenis wat wij met onze beperkte verstanden niet kunnen bevatten. En daar moeten we goed van doordrongen zijn. Telkens weer wanneer wij nadenken over wie God is, wat zijn wil is en wat zijn gedachten zijn. Wij zijn kleine mensen en God is groot en wij begrijpen hem niet. Maar ook al is de wil van de Heere een mysterie wat zich nooit door menselijke gedachten en menselijke woorden laat omschrijven, toch kunnen we vanuit de schrift wel iets over die wil van God zeggen. En een heel bekende onderscheiding die zeker de ouderen onder ons wel weten, is die onderscheiding in de wil van God tussen de verborgen wil en de geopenbaarde wil. Nee, dan moet u niet denken dat dat twee heel verschillende willen van God zijn. Er is maar één wil in God. Maar een deel van die wil van God is verborgen, dat wil zeggen aan ons niet geopenbaard. En een ander deel van die wil van God is aan ons wel geopenbaard. Dat kunnen we, doordat het geopenbaard is, ook weten. Die onderscheiding is zeker op de Bijbel gegrond. U kent misschien de woorden uit de laatste rede die Mozes ooit gegeven heeft in het boek Deuteronomium, waar Mozes ergens zegt: de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor de mensenkinderen om die te doen. Daar wordt dus ook die tegenstelling tussen het verborgene van de wil van God en het geopenbaarde van de wil van God aan ons weergegeven. Wat bedoelen we dan met dat verborgene van de wil van God en met het geopenbaarde van de wil van God? Wel, het is uiteraard het gemakkelijkste om over het geopenbaarde te spreken. De geopenbaarde wil van God is dat element, dat aspect van zijn heilige wil, wat aan ons geopenbaard is in zijn heilig woord. God heeft ons geopenbaard bijvoorbeeld in de heilige wet, dat het de roeping is voor ieder mens om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Over die elementen uit de wil van God behoeft onder ons geen onzekerheid te bestaan, want de wet van God, die geopenbaarde wil van God, is ons volstrekt duidelijk. Maar er zijn ook aspecten van die heilige wil van God die ons niet duidelijk zijn. Bijvoorbeeld, als wij staan voor een belangrijke beslissing in ons leven, dan zeggen we, wat is de weg die de Heere van ons vraagt? Wat zal de beste weg blijken te zijn? Wij weten het niet, want Gods wil voor de toekomst bijvoorbeeld, Gods wil wat er in ons leven de komende jaren zal gebeuren indien God ons de levenstijd geeft, dat weten we niet. We weten wel dat wat er in de toekomst gebeurt, dat dat ook volgens het plan, volgens de wil van God zal zijn. Maar wat het precies zal zijn, het is ons onbekend, het is Gods verborgen wil. Dat die verborgen wil en die geopenbaarde wil onderscheiden zijn en tegelijkertijd ook nauw bij elkaar betrokken kunnen worden, kunt u op een prachtige wijze vinden in die geschiedenis waarin Abraham zijn zoon Isaac moet gaan offeren. Daar is de geopenbaarde wil van God dit: offer uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. Dus Abraham moet zijn enige zoon Isaac op het bevel van God gaan offeren. En Abraham weet, dat bevel van God moet ik houden. En ook al krimpt zijn vaderhart ineen, en ook al roept het allerlei twijfels en vragen in zijn hart wakker, ook al weet hij niet wat hij van dit vreemde bevel, van dit tegenstrijdige bevel bijna denken moet, hij gaat op weg. En hij onderwerpt zich aan de geopenbaarde wil van God. En hij vertrouwt, zo lezen we in de Hebreeënbrief, dat God bij machte is om zijn eigen zoon ook uit de doden weer te geven. Tegelijkertijd wist Abraham niet dat het Gods verborgen wil was, om als hij het mes omhoog zou heffen, en als hij op het punt stond om zijn zoon te doden, tot hem te roepen, Abraham, doe de jongen geen kwaad. En dat dan straks een lam, waarvan de hoornen verward zijn in het struikgewas op die berg, in de plaats van zijn zoon geofferd zal worden. Kijk, daar hebt u misschien een van de duidelijkste Bijbelse illustraties. Hoe dat de verborgen en de geopenbaarde wil onderscheiden zijn en toch met elkaar kunnen samenhangen. Het bevel, offer uw zoon, is geopenbaard, duidelijk. Maar hoe God het straks met Abraham en Isaac op de berg zal doen, ja, dat is niet duidelijk voor Abraham. Dat is nog verborgen, zolang het niet gebeurt. En daar hebben we dus een belangrijk element uit de verborgen wil van God. Kijk, wij mensen kunnen die verborgen wil van de Heere niet verstaan. Wij kunnen soms de verborgen bedoelingen van de Heere ook volstrekt niet begrijpen. Maar soms geeft de Heere dat je achteraf wel eens iets mag zien van de verborgen wil van God. En er iets van gaat begrijpen. Heel in het bijzonder laat de Heere dat zien aan zijn kinderen. Al blijven er ook in het leven van Gods eigen kinderen soms raadsels over die zij nooit hier op aarde kunnen doorschouwen. Wel, dat is denk ik genoeg om dat onderscheid even aan te geven. En het is belangrijk, gemeente, dat we dit helder voor ogen hebben. Want als we nu in het licht van dit onderscheid, geopenbaard verborgen wil van God, onze catechismus opnieuw gaan lezen, dan blijkt dat het bij de uitleg van dit gebod vooral gaat over de geopenbaarde wil van God. Ik zeg niet dat er helemaal niets in staat wat heenwijst naar de verborgen wil, maar het gaat met name over de geopenbaarde wil van de Heere. Leest u maar. Wat is de derde bede? Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enigs tegenspreken gehoorzaam zijn. En dan wordt nog iets gezegd over het uitoefenen van het ambt en het beroep. Nou, als er hier staat dat het gaat om het gehoorzaam zijn aan de wil van God zonder tegenspreken. En het uitoefenen van ons ambt en beroep. Dan is het duidelijk dat de onderwijzer hier in de Heidelberger Catechismus het vooral toch heeft over die wil van God die wij kennen. Over de roeping en over de plicht en over de geboden die de Heer ons in zijn woord geopenbaard heeft. En die wij zonder enig tegenspreken dienen te gehoorzamen. En het is belangrijk om dat meteen maar goed en grondig vast te stellen. Want meestal beginnen mensen, als ze over de derde bede nadenken, verkeerd. Dan zeggen ze, uw wil geschieden. Ja, dat betekent dat we ons aan de wil van God moeten onderwerpen. En dan bedoelen ze dat we ons moeten onderwerpen aan de dingen die ons in dit leven overkomen. En nu zeg ik niet dat dat niet in het derde element van het Onze Vader ligt opgesloten. Dat hoort er wel degelijk bij. En we zullen daar zeker vanmorgen ook nog wel het een en ander over zeggen. Maar het is niet het eerste. Onderwerping aan de omstandigheden zoals God die gewild heeft. Onderwerping aan de wil van de Heere in ons leven. Het is een zwaar stuk, zo zegt de Bijbel zelf. En het is ook noodzakelijk dat wij dat leren. Maar bij de derde bede staat het niet voorop. Bij de derde bede staat voorop dat wij onze wil verzaken. En ons leren onderwerpen aan de geopenbaarde wil van God. Aan de geboden, aan de eisen, aan de roepstemmen die vanuit het woord tot ons komen. En het kan wel eens nodig zijn. En ik zeg het in alle liefde en ook in alle ernst. Dat wij daar nadrukkelijk op gewezen worden. Want je komt mensen tegen in moeilijke omstandigheden van het leven. En wat kunnen er achter de schermen van ons uiterlijk een moeite en een zorgen zijn. Dat ze veel bezig zijn met de vraag naar de verborgen wil van God. Begrijpelijk. Waarom? Wat heeft de Heere hiermee te zeggen? En dat men probeert innerlijk te doorworstelen. Heere, wat is uw hoge bedoeling hiermee? Maar als je dan probeert te praten over, kijk maar, nu is er niet alleen die verborgen wil van God, maar in deze omstandigheden spreekt ook de geopenbaarde wil van God. Luide, bekeert u, zoek mijn aangezicht. En dat je dan weinig reactie krijgt. Terwijl dat, beste vrienden, toch het eerste zou moeten zijn. De Heere vraagt wanneer de slagen komen, wanneer er een kruis opgenomen moet worden. Allereerst, let op mijn geopenbaarde wil. Dat staat voorop. En onze catechismus roept ons daarna allereerst terug. En dan moeten we eens opletten hoe de catechismus dat doet. Als het dan gaat allereerst over die geopenbaarde wil van de Heere, dan staat dat helemaal in de uitleg in de gebedsvorm. Uw wil geschieden, dat is geef, dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Ja, dat is een wat oud woord. Wat zoals u in de kantlijn kunt lezen, direct afgeleid is uit de Bijbel. En om precies te zijn, uit de woorden van onze tekst, onze wil verzaken. Daar wordt onder andere als tekst Matteüs 16 vers 24 bijgenoemd, waar de Heere Jezus tot Petrus en in Petrus tot alle discipelen zegt: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dus met het verzaken van de wil wordt bedoeld de verloochening van onszelf. Nou, wat is verloochenen van onszelf? Toe, dat weet u toch? Dat weten zelfs de kinderen wel. In deze lijdensweken horen we nog wel eens de verhalen lezen thuis, of wordt de geschiedenis zeker verteld op de zondagschool van de verloochening van Petrus. Nou, wat was de verloochening van Petrus? Dat was dat hij zijn Here en Meester afzwoer. Dat hij openlijk zei: ik ken de mens niet. Verloochenen is ontkennen, is zeggen: ik ken hem niet. Dat was erg van Petrus, want hij verloochende de Heere Jezus. Hij zei openlijk: ik ken hem niet. Nou, als het gaat over de verloochening van onze eigen wil, over de verloochening van onszelf, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dan zegt u: ik ken hem niet. Ik ken mijn wil niet. Ik ken mijzelf niet. Dat bedoelt de Heere dus met de woorden verloochening van onszelf. U zegt misschien: dat is nogal wat. Ik ken mijn wil niet. Ik luister niet naar mijn wil. Ik stop mijn oren voor mijn eigen wil dicht. Ik wil van mijzelf en van het goeddunken van mijn eigen hart niet weten. Inderdaad, dat is heel wat. Dat is onmogelijk voor ons mensen, om onze eigen wil te verloochenen. Want het is nog wel mogelijk tot op zekere hoogte dat iemand iets afstaat. Je hebt soms mensen die hebben een zelfverloochenend karakter, zo zeggen we dat dan in onze Nederlandse taal. En die doen bepaalde dingen niet, ze onthouden zich van bepaalde dingen. Of ze doen terwille van een goed doel afstand van veel geld en veel goed. Mensen kunnen veel weggeven, nou, dat is edel als iemand dat doet. Maar verloochening van onszelf is meer dan ergens afstand van doen. Is zelfs meer dan afstand doen van je bezit of van je goed en van je geld. Het is nee zeggen tegen je eigen wil. Het is nee zeggen tegen je zondige gedachten. Het is nee zeggen tegen het goeddunken van je eigen hart. En dat kan geen mens. Dat verzaken van onze eigen wil en dat verloochenen van onszelf. Daar hebben we genade voor nodig. En vandaar ook dat het in onze catechisme staat zoals het er staat. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Dat wij en alle mensen nee leren zeggen door de kracht van uw genade tegen onze eigen wil en tegen ons eigen ik. Dat is een woord, een gebed dus, gemeente, wat dwars tegen ons hoogmoedige menselijke streven ingaat. Juist in een tijd als de onze in de 20e eeuw, de tweede helft, waarin de rechten van de mens en de gaven van de mens hoog genoteerd staan in wetenschap en politiek en tot in de kerk toe, waardoor het heilig evangelie midden in onze maatschappij en midden in de kerk gezegd: wij moeten leren bidden om onszelf en onze eigen wil en onze eigen dingen te verloochenen. Ja, dat is nou zo nodig. Waarom eigenlijk? Omdat de Bijbel een donker mensbeeld heeft? Omdat de Bijbel de mens afschrijft? Nee, helemaal niet. Er is geen boek onder de zon verschenen waar de mens zo op zijn juiste waarde geschat wordt als in de Bijbel. En er wordt in de Bijbel gesproken over het feit dat de mens een hoge plaats gekregen heeft. Minder dan de engelen is hij een weinig gemaakt. Wat is de mens dat ge zijner gedenkt? Er wordt in de Bijbel gezegd dat God die mens, dat God u en mij met vele schone gaven versierd heeft. Er wordt in de Bijbel gezegd dat we onze gaven mogen ontwikkelen en dat we hard mogen werken, dat we ijverig mogen zijn. Dat is zelfs onze roeping. Er wordt in de schriften gezegd dat het een grote zegen is als je een goed verstand gekregen hebt en als je de mogelijkheden hebt om te werken. Kijk, daar hoeven we helemaal in het licht van de Bijbel geen streep door te halen. Maar het gaat erom dat wanneer wij onszelf bezien voor het aangezicht van de Hoge God, dat wij mensen zijn die gezondigd hebben. En de zonde zit vooral ook in ons wilsleven, in onze strevingen, in wat we bedoelen, in wat we willen. En wij moeten onze zondige wil en ons zondige hart leren verloochenen en leren doden. Dus het gaat er niet om dat wij onszelf moeten ontkennen in de zin van dat je geen mens meer mag zijn. Of dat je, wanneer je gaven gekregen hebt van de Heere, die gaven niet zou mogen gebruiken. Maar het gaat erom dat je tegen de zondige wil en tegen de zondige neigingen in je eigen hart nee moet leren zeggen. En dat kan alleen, zegt onze catechismus, op gebogen knieën geef dat wij onze wil leren verloochenen. En aan onze eigen begeerte leren sterven. Bid u dat wel eens. Allereerst maar heel concreet met betrekking tot de zonde die in uw hart woont en in jouw hart, mijn jongen of meisje, en ook in het mijne. Misschien heb je een boezemzonde. Een zonde waarvan niemand weet, die voor ieder verborgen is, maar die in je hart woont en je weet dat die er is. Of misschien zijn er bijzondere zonden die in de afgelopen week of in de afgelopen maanden in je leven gebeurd zijn. Waar we zo makkelijk toe kwamen, zo heel gladjes soms, zo vanzelf. Als we zondige neigingen en zondige wensen in ons hart voelen opkomen, bidden we er tegen in. Heere, laat ik niet mijn eigen wil mogen doen, maar laat uw wil mogen geschieden. Geef dat mijn hart mag worden samengevoegd tot de vrezen van uw naam en dat ik in uw waarheid en in uw wegen mag wandelen. O gemeente, wij kunnen zo makkelijk met de zonde leven. Soms onder een sluier van hele mooi klinkende rechtzinnige woorden. We zeggen ja, een mens is zomaar niet bekeerd. En tegenwoordig nemen ze het toch wel erg makkelijk hoor. Het zal allemaal waar zijn. Maar u bent heimelijk nog wel een beetje trots op uzelf dat u zo degelijk bent en ondertussen. Achter die voorgevel van degelijkheid hebt u nog nooit uw zondige begeerte leren kruisigen. En hebt u misschien nog wel nooit tegen uw zondige wil ingebeden. En dan zegt u misschien, ja, ik heb er nog nooit iets van ervaren hoor, van dat werk van de Heere, als iemand heel na aan het hart komt. En de Heere moet het doen. Zeker waar, mijn beste vriend. Maar zou u eens niet beginnen met de geopenbaarde eisen van Gods woord? Zou u eens niet beginnen waar de Heere gewoonlijk begint? Dat is, houd mijn geboden. En dan maar op de knieën als een arme zondaar die het niet kan. Die van binnen alles voelt opbruisen tegen wat de wet van de Heere zegt. Want de wet onderwerpt zich niet aan het woord van de Heere. Heere, leer mij mijn eigen wil onderwerpen. Leer me mijn eigen wil onderwerpen aan uw wil. Voelt u hoe praktisch dit onderwijs is? Voelt u ook dat het dus niet begint bij verborgen dingen, bij de moeilijke omstandigheden in het leven, zoals mensen soms denken, maar dat het begint bij het onderwerpen van onze wil aan de geopenbaarde eisen van God. En als er iets is wat vandaag de dag, niet alleen in Nederland of in welk land van de wereld ook, maar ook binnen de muren van de kerk noodzakelijk is, is het dat we teruggeroepen worden, gemeente, naar de wet van de Here, naar de eisen Gods. En dat we in de weg van het gebed leren smeken: Here, geef dat ik mijn eigen wil, mijn zondige wil en mijn zondige ideeën voor u kwijt mag raken. En dat ik mag leren sterven aan mezelf, mezelf mag verloochenen. En in die weg wil de Here zich openbaren. Maar het is niet alleen, u bent me al voor, denk ik, niet alleen dat hier gezegd wordt dat we mogen vragen en geroepen worden om te vragen. Of onze wil mag buigen en gebroken mag worden voor de wil van God. Of het met God eens gaan worden, van zijn eisen geen streep af willen hebben. En zeggen: Heere, uw wil is goed en mijn hart is slecht, opstandig boos. Maar er ligt ook dit element in het onderwijs van onze Heidelberger opgesloten. Dat de Heidelberger ons zegt, ja, niet alleen het onderwerpen en het verzaken van de wil als het gaat over de geopenbaarde eisen, als het gaat over de wet van de Here, maar bijzonder ook als Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. En ik denk aan mensen die een kruis hebben te dragen. Kruisen die bekend zijn. Want er zijn ook onder ons mensen die een bijzonder kruis hebben te dragen. Ziekte, rouw, moeilijke omstandigheden van welke aard ook. Er zijn ook kruisen die verborgen liggen, waarvan niemand weet, behalve een enkeling. Er zijn ook kruisen die mensen alleen in stilte meedragen. En die niemand weet dan de man of de vrouw zelf en de Heere alleen. En als dan je weg anders gaat dan je zelf wilt. Als ziekte komt of rouw. Als er geweldige zorgen komen rondom je gezondheid of rondom de gezondheid van iemand die je lief is. En je vreest. Als het zo is dat je levenslot, zoals het door de oude schrijvers wel genoemd werd, een kromming neemt, een bocht ingaat die je zelf niet wilt. Je wilt zelf rechtdoor, dat is uw wil. Maar Gods weg in uw leven gaat langs een bocht en soms langs vele bochten. Ja, dan wordt wel eens gezegd, geef het maar over. Ach, dat kunnen we zo makkelijk zeggen aan een ziekbed, als je zelf recht van lijf en leden weer wegloopt. Want wij geven niets over. Wij zijn het met de wil van de Here zomaar niet eens. Maar wat is het dan nodig dat we en persoonlijk en voor elkaar bidden om de genade van de overgave. Here, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Daar ligt in opgesloten: Here, geef dat wij en alle mensen, wanneer uw wil anders gaat dan onze wil, het aan u leren overgeven, het met u eens worden. En ziet u het niet in de formulering van onze Heidelberger, dat we dan ook voor andere mensen mogen bidden? Juist hier, geef dat ook anderen. Geef dat die man in de gemeente, of die vrouw in onze familiekring, die het zo verschrikkelijk moeilijk heeft, het nu eens uit eigen handen mag geven. En het mag overgeven, totaal overgeven aan u de Here. Dat ze hun eigen wil mogen verzaken. En dat ze door de tranen heen mogen zeggen: Here, uw wil is toch wijs en toch goed. Ja, zegt u, daar is genade voor nodig, inderdaad. En om die genade mogen we toch voor elkaar en persoonlijk vragen. Dat is tussen haakjes ook een van de redenen. Dat juist van de mensen die wat ernstiger ziek zijn of die een operatie moeten ondergaan, de namen genoemd worden in de eredienst, in het gebed. Opdat u voor hen mag bidden en met hen mag bidden om genezing en ook dat ze het met de wil van de Heere eens mogen worden. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil mogen verzaken. Ja, zegt iemand, maar dat valt toch niet mee? Als je tegen je wil in moet bidden, tegen de wil die het zondige wil, of wanneer in Gods voorzienigheid er omstandigheden zijn die anders gaan dan dat wij graag willen, om dan tegen je eigen wil in te bidden. Inderdaad, dat valt niet mee. Maar God kan genade geven dat het toch gemakkelijker wordt en soms zelfs gemakkelijk mag worden. Dat het zo glad, zo vlak ligt tussen de Heere en tussen jezelf, dat je het van harte mag bidden. Hoe het ook gaat en wat de uitkomst ook zal zijn, uw wil is altoos wijs en goed. Ja, maar hoe kan het dan makkelijk worden? En hoe kan dat dan, dat je dat toch gaat zeggen, ook als alles anders gaat dan we zelf willen en dan we zelf denken? Wel, dan willen we ook nog even letten op een ander aspect wat onze Heidelberger hier naar voren brengt. Namelijk op die wil van God. Want we hebben het nu gehad over de onderwerping of de verloochening van de menselijke wil. Maar die menselijke wil moet onderworpen worden aan de goddelijke wil. Geef dat wij uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Ja, wat wordt daarmee bedoeld? Wel, we beginnen maar weer met de eerste betekenis die onze Heidelberger catechismus aan het woord wil van God geeft. Dat is die geopenbaarde wil van God, die wij gehoorzaam dienen te zijn. En die wij tot in ons dagelijkse leven toe dienen te houden. Onze catechismus spreekt namelijk in het slot van het antwoord op dat een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel dat doen. Dus daar wordt nog even nader uitgewerkt wat die wil van God nu concreet inhoudt. Die wil van God, dat betekent de eisen van God. Dat betekent wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is God liefhebben boven alles, onze naaste als onszelf. Dat is trouw en ijverig zijn in ons werk. Waarvan ons huwelijksformulier zegt dat een ieder in zijn goddelijk beroep getrouw mogen arbeiden. Ja, het is niet zonder reden dat onze catechismus en onze oude formulieren hoog spreken, gemeente, over het werk en over het beroep. Goddelijk beroep. Kijk, in de middeleeuwen, en het is in de Romeinse kerk in wezen nog zo, was het zo dat er twee soorten mensen waren, de geestelijke en de leken. Nou, de geestelijke, die deden het echte werk. Dat was nou echt een goddelijk beroep, een goddelijk werk. En die leken, nou ja, die moesten er zijn. A, om de kerk in stand te houden, want leken moesten zoveel mogelijk trouwen en kinderen krijgen. B, ze moesten werken om de kerk schatten te geven en te zorgen dat de kerk goede collecten had, enzovoort, enzovoort. Dus als je leek was, nou, dat was dan toch eigenlijk iets van de tweede orde. Geestelijke zijn, dat is een echt beroep, een echte roeping. Maar timmerman zijn en noem maar op, een gewoon vak hebben, ja, dat is toch eigenlijk van de tweede orde. Kijk, een dergelijk soort onbijbelse tweedeling heeft de reformatie doorbroken, ze zeiden. Wel, het is natuurlijk een bijzonder voorrecht als iemand geestelijke mag zijn. En voor het bijzondere ambt is ook een bijzondere roeping nodig. Maar een ambtsdrager en een timmerman en iemand die op een kantoor zit en iemand die ja, misschien wetenschappelijk onderzoek verricht, ik noem maar iets. Dat zijn allemaal mensen die een goddelijke opdracht hebben en die een goddelijk beroep hebben. Van de vakken en van het soort werk wat in de Bijbel wordt goedgekeurd. Natuurlijk niet het werk wat in de Bijbel wordt afgekeurd, het zondige, het verkeerde soort werk. Maar van ieder eerlijk beroep wat in de Bijbel wordt goedgekeurd, geldt dat het een goddelijke roeping is. Maar dat wij dan ook in dat werk trouw en ijverig hebben te zijn, dat is de wil van de Heere. Dagdieverij, het makkelijk nemen met de tijd van onze baas of van onze werkgever. Of dingen doen tijdens ons werk die eigenlijk voor eigen rekening zijn zonder dat dat bekend is. Dat is in strijd niet alleen met de geboden van de Heere, maar ook met de wil van God waarvan we bidden, uw wil geschieden. Trouw en naarstig en eerlijk en oprecht zijn, bij de geboden van de Heere leven. Dat bedoelt deze derde bede heel nadrukkelijk. En dan zo trouw zijn in onze dienst en in ons ambt en in ons beroep als de engelen in de hemel. Waarom staat dat erbij? U hebt het misschien wel gezien. Dat staat erbij omdat dat rechtstreeks in de derde bede staat. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, daarmee bedoelt de Heere Jezus dat op de aarde zo de wil van God gedaan mag worden, zoals die ook in de hemel gedaan wordt. Nou, in de hemel wordt de wil van God gedaan. De engelen doen de wil van God zonder tegenspreken. Ze gehoorzamen aan het geklank van zijn stem. En ze passen vaardig op het woord van zijn mond, zo lezen we. Dus engelen doen de wil van God. Ze zijn in hun dienst, in hun ambt, als ik het zo zeggen mag even, in hun beroep, zo trouw dat er geen vlek, geen zonde op ligt. Ze doen de wil van de Heere. Wel, zo zegt onze bede, vragen we of zo ook hier op aarde de wil van God gedaan mag worden. Allereerst in het gehoorzamen aan de geboden van de Heere. In het uitoefenen van ons werk, in heel onze dagelijkse handel en wandel. Gemeente, neemt zo deze beden een plaats in ons dagelijks gebed. Neemt zo deze beden een plaats in voor de beden om ons dagelijks brood. Ik denk dat we allemaal bidden voor ons eten. Nou, dat is heel goed en heel nodig. En doe het ook maar openlijk, mijn jongen of meisje. Als je in gezelschap zit waar niemand zijn handen vouwt en niemand een zegen vraagt. Maar als we bidden onze gebeden voor het eten en na het eten, dan is het vaak dat we vragen, Heere, geef dat deze spijzen gezegend mogen worden. Maar zeg, bid u ook of u bij de wil van God mag leven. Of u niet af mag wijken van de geboden van de Heere, of u bewaard mag worden voor de zonde, of uw wil onderworpen mag worden aan de wil van God, en of u zo trouw mag zijn aan de wil van de Heere tot in het dagelijkse leven toe als de engelen in de hemel. Kijk, want dat is het toch wat de Heere Jezus Christus bedoelt. O, wat komt dit gebed dan dichtbij? En wat ligt er dan ontdekkend en onderwijzend veel in deze woorden opgesloten? Gods wil. Tot in de kleine dingen van alle dag toe. Maar ik haast me om ook dat andere nog even aan te stippen. Gods wil, ja, is natuurlijk meer dan alleen die geopenbaarde wil waarin de Heere van ons vraagt om ons werk en onze plicht getrouw en eerlijk en volgens zijn woord te verrichten. Zo, zoals de engelen in de hemel dat doen, die worden ons hier als voorbeeld genoemd. Gods wil kan ook zijn Het onderwerpen aan de wil van de Heere. Wanneer Gods weg in ons leven langs diepten en langs kronkelpaden gaat. Dan zeggen we, ja, we weten niet wat de Heere ermee voor heeft. Inderdaad. Als iemand ernstig ziek wordt, een jonge vader in een gezin, ongeneeslijk ziek is, of een moeder lange tijd in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Ach, dan beef je soms als je denkt aan de toekomst. Hoe zal het gaan? Hoe zal het moeten? Wat is de wil van de Heere? Heel begrijpelijk. En dan komen al die vragen boven, waarvan we er ook zoveel lezen in de psalmen. Kijk, en dan is het nodig, gemeente, dat we bidden leren en smeken leren om onderwerping aan de wil van de Heer. In een van de meer onbekende psalmen, psalm 94, staat dat de onderwerping rust geeft. En dat God door zijn genade het zelfs zo kan maken dat we de roede waarmee we geslagen worden leren kussen. Zo het ermee eens zijn. En de onderwerping geeft hem rust. Dan wordt de roede zelfs gekust. Nou, dan moet je wel veel genade ontvangen om het met Gods weg eens te zijn. En iemand vraagt, hoe krijg je dat nou? Hoe leer je nou buigen voor de wil van God en echt van harte je onderwerpen aan die wil, ook als alles tegenloopt? Ach, u zegt, ja, zolang iemand leeft mag je bidden voor zijn gezondheid. En mag je bidden dat hij op mag knappen, zeker, dat is schriftuurlijk. Maar dan altijd in het teken van het u wil geschieden. U wil alleen. En dominee, het is zo moeilijk. Als die wil van God nou anders zou zijn. Als wij hopen en als wij vragen. Toch moet je daarmee rekening houden, niet? Inderdaad. Maar hoe kan je nou bukken voor de wil van God? Hoe kan je het nu met de Heere eens worden? Wel, laat ik enkele dingen nog noemen zonder volledig te zijn. Allereerst wijst deze bede heel nadrukkelijk aan de weg van het gebed. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil zonder tegenspreken gehoorzaam zijn. Nou, dat betekent ook uw wil zonder tegenspreken ons onderwerpen als de wegen van u anders zijn dan wij graag zouden willen. Dus de weg van het gebed. Alleen in het gebed leert een zondaar het met God eens te worden. Dat is de weg die de schrift wijst. Tweede is nog belangrijker misschien. Dat gaat niet zonder worstelingen. Vaak wordt in de Bijbel over gebedsworstelingen gesproken. Als het gaat om in de weg van de worsteling het eens te worden met God. U kunt daarvan verschillende voorbeelden vinden in de psalmen. Vooral bijvoorbeeld enkele van de psalmen van Asaf. Waarin Asaf het niet met Gods wil eens kon worden. Maar toch het in het gebed ging zoeken en worstelend met God toch tevreden vond. Wat betekent dat, worstelen in het gebed? Dat betekent dat de bidder in alle eenvoud en in alle eerbied aan de Heere mag zeggen wat er in zijn hart woont. Dat hij neer mag leggen zijn opstand, zijn vragen, zijn twijfels. Dat hij het met God niet eens kan worden zoals het zou moeten. En dan mag de bede, zoals die hier in onze catechismus staat, uit het hart opwellen. Heere, geef dat ik me ondanks alle tegenstemmen, dwars tegen alles wat in mijn hart leeft, in het toch aan u mag onderwerpen. Zo heeft zelfs de grote borg en zaligmaker in de weg van de worsteling zich aan zijn vader volgen. Komen onderworpen. En laten we het heel nadrukkelijk zeggen, gemeente, er is niemand die door kan dringen in het heilig geheim van de worsteling van de Heere Jezus in Gethsemane. Daar staan we voor een aanbiddelijk mysterie. Maar toch is de Heere Jezus, op een bijzondere wijze hier ook voorbeeld voor zijn kerk. Nogmaals, niemand zal ooit zo worstelen of geworsteld hebben zoals de Heere Jezus in Gethsemane. Maar toch is er iets in die worsteling van de Heere Jezus in Gethsemane waaruit wij lering mogen trekken. Wat dan? Wel, u weet wat er gebeurt. De Heere Jezus Christus is met zijn discipelen in de hof. Hij is, wanneer hij de hof binnengaat, het lijden binnengetreden. Professor Wisse zou zeggen, hij is de voorhof van zijn lijden binnengegaan. En dan wordt hij overvallen door geweldige angsten. Ik zou geen ander woord weten. Angsten waarin hij opziet tegen het lijden. Naar zijn mensheid was het ook iets verschrikkelijk wat hij voor zich zag. En dan worstelt hij alleen. Zo dat hij in stilte het voor de Heere God van hemel en aarde uitkermt. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat bidt hij tot 3 keer toe. En dan wordt zijn zweet, het angstzweet, het zweet van de benauwenis, tot grote druppels bloed. Er wordt in het Grieks een woord gebruikt, wat je zelf zou mogen vertalen met dat het grote bloedklonters zijn. En sommige uitleggers gaan zelfs zo ver dat ze dat zeggen. Iets wat medisch gezien volstrekt onbegrijpelijk is. Dat ze zeggen, kijk, het was zo verschrikkelijk dat het bloed uit zijn poriën geklonterd heeft. Wel, hoe dat ook zij, het is iets ontzaglijks wat de Heere Jezus Christus daaronder gaat. Hij worstelt om het eens te worden met de wil van God. Begrijpen kunnen we dat niet ten volle, want de Heere Jezus was het toch eens met de wil van God, ja. Maar in zijn menselijke natuur voelde hij het opzien tegen dat ontzaglijke. En nu legt hij ook de bezwaren van zijn menselijke ziel voor de Vader neer. En daarmee heeft hij aan zijn kerk een voorbeeld nagelaten. Stort nu voor God uit uw ganse hart. Zelfs uw boze gedachten, zelfs uw God onterende gedachten. Al die opstand, al de vrees, al de vragen in de weg van de worsteling. En dan het derde, en dat hangt hier nauw mee samen. Wie de Heere in zijn nood te voet mag vallen en worstelend iets mag gaan verstaan van wat de bede hier in het derde gebed van het Onze Vader naar voren brengt. Geef dat ik mijn eigen wil mag verzaken en mij aan u mag onderwerpen. Die zal juist ervaren dat God nu uit soevereine genade aan mensen die het zelf niet meer kunnen, die hun eigen hart niet kunnen veranderen, die hun opstandige gedachten niet kunnen veranderen, maar die nu voor God leren buigen en ootmoedig de Heere aanroepen, dat de Heere uit genade wil geven, onderwerping aan zijn goddelijke wil, gehoorzaamheid aan zijn goddelijke geboden. Kijk, dat zijn van de dingen die de Heere nu het liefste wil geven. Want God wordt erin verheerlijkt. Als u, als jij, als ik buigen voor de wil van God. En als wij het in ons leven, welk kruis we ook te dragen hebben. Of dat nu een groot of een klein kruis is. Of het een zichtbaar kruis of een onzichtbaar kruis is. Als we voor de Heere leren buigen. Zo iemand achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op. Heere, zegt iemand, maar ik kan het niet. En hij worstelt met God. En in zijn worsteling merkt hij steeds weer dat hij onder dat kruis vandaan wil kruipen. En dat de wil zich niet aan de Heere onderwerpt. Maar o, als de Heere uit zijn goddelijk heiligdom genade gaat geven en door woord en geest ons hart gaat bewerken, dan leren we buigen. Dan mag je soms, is het niet u die de Heere vrezen mag en die het met God eens leerde worden, dan mag je soms als van verre of misschien wel heel dichtbij op die gezegende borg- en zaligmaker zien. Die daar worstelde in de hof van Gethsemane. En daar worstelde hij met de wil van zijn vader. Daar worstelde hij ook met de onwil van zijn volk. En daar heeft hij het verworven. In Gethsemane en straks aan het kruis. De genade om onwillige harten te buigen en te breken. Die bebloede borg- en zaligmaker, die het worstelend eens mocht worden met de wil van zijn vader, leert worstelaars aan de troon van de genade om te buigen voor hem. En als je iets mag zien van de hoogheid van God, dat hij soeverein is, het is majesteit al wat hij doet. Dat hij wijs is, hij weet veel beter wat goed voor me is dan ik het zelf weet. En vooral als je iets mag zien van die bebloede zaligmaker, Jezus Christus. Och, dan buig je. En dan zeg je, Heere, mag ik dan achter u aankomen? Wil u mijn wil er maar onderhouden? En leer me uw wil aanvaarden. Maar mag ik dan achter u aankomen? Kijk, want dat is de weg die nou zo gezegend is. Waarin God zo verheerlijkt wordt. Petrus had daar in onze geschiedenis, die we gelezen hebben vanuit het woord, geen draad van begrepen. Hij stond met zijn wil nog zo hoog. Want ook al had hij dan door de genade van God beleden dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Een ogenblik later is hij ten prooi aan de verzoekende macht van de vorst der duisternis en zegt die Heere, dat wil ik niet. Dat zal u geenszins geschieden, ge zult niet lijden en ge zult niet sterven en ge zult niet vallen in de handen van de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat was een geweldige verzoeking voor de Heere Jezus Christus. Om te luisteren naar de stem van Petrus en niet te lijden, niet te sterven. Want met zijn middelaars oog voorzag hij hoe zwaar en hoe smartelijk hem dit lijden zou vallen. Maar de Heere Jezus werpt de wil, werpt de verleiding die van Petrus lippen komt ver van zich. Ga achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, een struikelblok. En weet u wat nou zo'n wonder is? Dat de Heere Jezus tegen zo'n struikelblok, tegen zo'n Satan, want Petrus was een tegenstander, een Satan, een instrument in de vorst der duisternis, in de hand van de vorst der duisternis op dat ogenblik. Dat de Heere Jezus nou niet tot Petrus zegt, Petrus, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dat zegt de Heere Jezus niet. Hij zegt wel, ga weg. Ga weg van mij. Maar achter mij, Petrus. Achter mij. En dan moet Petrus door een diepe weg leren. Om de wil van God te gaan verstaan. En de wil van God te gaan doen. En zichzelf te verloochenen. En nou kan het wel eens zijn. Dat de Heere in het leven van ons mensen. Van u en van mij. Zoveel doen moet, zoveel kneden moet, zoveel vormen moet, om ons werkelijk te leren achter hem aan te komen, onszelf te verloochenen en oprecht te leren smeken, en dat niet een keer, maar voortdurend, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, leer ons deze bede verstaan in zijn diepte en in zijn breedte. Leer ons, Heere, om te buigen. Het gaat tegen vlees en bloed in. Maar ach, als we het onder uw heiligheid en majesteit, onder een blik op die worstelende borg en zaligmaker, als het mogen leren, dan is het goed. Dan is het beter om te leven achter de Heere Jezus, onder een kruis, dan om in ongerechtigheid of eigen gerechtigheid onze eigen wil te volgen. Want wat wij willen is verkeerd, maar uw wil is altoos wijs en goed. En het is toch majesteit al wat gij doet. Heere, leer ons daar iets van verstaan en geef dat we daar ook verder deze dag over mogen mediteren. Breng ons vanavond allen weer hier. Zegen ons ook dan als het lijdensevangelie voor ons geopend zal worden. Geef, Heere, dat we dan uw lijden recht mogen betrachten. Dank voor alle hulp en kracht die u gaf. Ook in dit morgenuur. En wil u ons verder deze dag voor uw rekening nemen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Slotzang is het gebed des Heren, het vierde vers. U wil geschieden, u wil alleen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.